Ben ik er klaar voor? Mooi. Nou, het thema van de preek vandaag is blind geloof. En de achterliggende vraag is, in hoeverre kunnen wij God vertrouwen? En dat is geen algemene vraag, maar het is een persoonlijke vraag. Die je voor jezelf moet beantwoorden en die ik voor mijzelf moet beantwoorden. In hoeverre kan ik God vertrouwen? Nou, in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 staat: door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis ontvangen zou. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. God sprak tot Abraham. En je kunt die geschiedenis zelf teruglezen in Genesis hoofdstuk 12. God riep Abraham en hij gaf hem een opdracht. Hij zei tegen Abraham dat hij moest vertrekken naar een voor hem nog onbekende bestemming. Maar er stonden wel beloften van God tegenover. In de eerste plaats zou God ervoor zorgen dat hij zeer bekend zou worden. Hij zou hem een grote naam maken. En er zou een enorm volk, een enorm nageslacht uit Abraham voortkomen. En God zou hem ook rijkelijk zegenen. Geweldige beloften. Maar ja, toch ook onzeker. Was het allemaal wel waar? Was het niet te mooi om waar te zijn? En moest Abraham de zekerheden die hij op dat moment had, moest hij die dan maar opgeven? Nou, Abraham geloofde God. Hij vertrouwde op God. En hij luisterde naar hem. Hij deed wat God zei. Maar wat zouden wij gedaan hebben? Nou, eigenlijk kunnen we die vraag niet beantwoorden, want we kunnen ons niet verplaatsen in Abraham. Wij kijken er op een andere manier naar dan hij natuurlijk. Maar je moet jezelf eigenlijk de vraag stellen: als God nu tot mij zou spreken, als hij van mij iets vraagt om te doen of om iets na te laten, zou ik dan bereid zijn om naar hem te luisteren? Om op hem te vertrouwen? Kunnen wij God wel blindelings vertrouwen en volgen? Kunnen wij wel zomaar doen wat hij zegt en misschien eigenlijk gewoon ons verstand maar uitschakelen en gewoon doen wat hij vraagt? Kunnen wij dat eigenlijk ook wel? Nou, in Matteüs hoofdstuk 18 vers 3 staat een opvallende uitspraak van Jezus. Hij zegt daar: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Een hele ernstige boodschap van Jezus. Het heeft betrekking op het wel of niet kunnen binnengaan van Gods koninkrijk. Nou, het is mijn hoofdverlangen om dat koninkrijk van God te bereiken. Dus wat Jezus hier zegt is voor mij heel belangrijk. Want hij laat mij iets weten wat ik moet hebben om daar te kunnen komen. We moeten kinderen zijn, maar niet letterlijk kinderen, maar als kinderen, om in Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan. Nou, wat bedoelt de Heer hier nou mee? Hij heeft het hier over kinderlijk geloof, kinderlijk vertrouwen. Een kind weet een heleboel dingen nog niet. Nou, dan kun je jezelf nog de vraag stellen: wat is dan het verschil met een volwassene? Maar een kind weet vaak nog wat minder dan een volwassene. Alleen, een kind neemt iets vaak wel makkelijk aan. Vooral als het van een persoon komt die dat kind vertrouwt, waar die tegenop ziet op een goede manier, zoals een vader of een moeder of een juffrouw of een meester. Als ze iets van hun te horen krijgen over het algemeen, dan staat voor hun de zaak ook vast. Zo is het gewoon. Het is eigenlijk een hele zuivere vorm van vertrouwen. En vertrouwen is een onmisbaar onderdeel in een relatie. Het is een fundamenteel aspect. En het is goed als je een man of een vrouw hebt, of een vriend of een vriendin, waar je echt op kunt vertrouwen. Maar het is ook heel fijn als iemand jou op die manier vertrouwt. En dat is ook waar God naar uitziet, waar hij naar zoekt. Want hij wil leven vanuit een goede relatie met ons. Hij wil dat er een goede relatie is tussen hem en jou. En tussen hem en mij. En daar hoort dus ook geloof bij, vertrouwen. Want zonder dat is het onmogelijk om in een goede relatie met God te kunnen leven. Dat is ook wat we leren uit Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Waar staat, want zonder geloof is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus geloof, maar ook vertrouwen eigenlijk, en liefde zijn beiden onmisbaar in een relatie. Dus wel geloof, vertrouwen en liefde zijn ook niet weg te denken uit het leven van een volgeling van Jezus. En datzelfde geldt trouwens ook voor hoop. Want in hoofdstuk 11 vers 1 lezen we een definitie van geloof. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus geloof is verbonden aan hoop. Je kunt niet geloven zonder dat je hoop hebt. En hoop heeft te maken met iets waar je naar verlangt. Iets waarvan je hoopt dat het waar is. Of dat het in vervulling zal gaan. Maar geloof is de zekerheid daarvan. Je hoopt niet alleen dat het zo is. Je wilt het niet alleen, maar je bent ervan overtuigd dat het zo is of dat het zo zal zijn. Die zaken horen thuis in het leven van een volgeling van Jezus. En God wil ook dat wij hem volledig vertrouwen, zoals een kind zijn vader of zijn moeder, en nog zuiverder dan dat. Maar vraagt hij dan van ons dat we ons verstand maar overboord zetten daarbij? En kunnen we dat eigenlijk wel? Nou, wij mensen, wij zijn natuurlijk personen. En God is ook een persoon. En wat wij eigenlijk automatisch hebben geleerd en ook toepassen, is om op dezelfde manier met personen om te gaan. En naarmate wij ouder worden, komen we er vanzelf achter dat je niet iedereen altijd zomaar kunt vertrouwen. Alleen, dat werkt ook helaas door vaak, in ieder geval voor een deel, in onze houding naar God toe en onze relatie met hem. Omdat we zo gewend zijn geraakt dat wat wij met andere personen meemaken, om dat ook weer op andere personen toe te passen. Zelfs op God. En omdat we hebben geleerd dat we anderen niet altijd kunnen vertrouwen, hebben we eigenlijk vaak onbewust de conclusie getrokken dat we alleen onszelf kunnen vertrouwen. En wij redeneren, en het is ook logisch, vanuit onszelf. Onze gedachten, mijn logica, mijn gevoelens, mijn ervaringen, die bepalen vaak mijn keuzes. Die bepalen vaak ook wat ik verwacht, wat ik hoop en wat ik geloof. Maar ons eigen denken, onze eigen gevoelens en ervaringen kunnen ons geloofsleven dan ook behoorlijk beperken en belemmeren. Omdat we daarmee grenzen hebben. Wij hebben grenzen. Maar bij God is het anders. God vraagt van ons absoluut niet dat wij ons verstand uitschakelen. Integendeel namelijk. Want in het grote gebod roept hij ons op om naast hem lief te hebben met onze ziel en met ons hart en met al onze kracht, om hem ook lief te hebben met heel ons verstand. Geloof niet alles zomaar. Neem niet alles van iedereen zomaar aan. Maar we moeten wel beseffen dat God niet zomaar iemand is Hij is niet een persoon zoals wij. En wij zijn in geen enkel opzicht zijn gelijken. Als we daar nog over twijfelden, dan heeft God nog ons laten weten hoe de zaak zit. Als we zelf nog niet tot die conclusie waren gekomen. Want in Jesaja 55 spreekt hij en dan zegt hij: want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. En in 1 Korintiërs 1 vers 25 staat: want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dus gebruik je verstand, maar niet om te bepalen wat God wel of niet kan. En gebruik je verstand ook niet om zelf te bepalen wat God nou wel wil en wat hij niet wilt. Gebruik je verstand om Gods woord, de Bijbel, te bestuderen. En bid daarbij de Heilige Geest om hulp, om het levend voor je te maken. Dat het begrijpelijk begint te worden. Dat je verbanden gaat zien. Dat je ervan kan gaan leren. En benut natuurlijk ook onderwijs vanuit de gemeente. Want de gemeente en de bedieningen zijn door God ingesteld om de gelovigen toe te rusten. Dus je kunt je voordeel doen met preken. Je kan de Bijbelstudies volgen. Artikelen lezen of interviews bekijken. Er is heel veel wat we kunnen gebruiken om ons te voeden met het woord van God. Want het gaat er namelijk niet om wat voor idee wij van God hebben. Het gaat er ook niet om wat de interpretaties van anderen zijn. Maar het gaat erom wie God nou werkelijk is. En wie kan ons dat beter vertellen dan hij zelf? Wie kan ons beter duidelijk maken dan God zelf wat hij wil en wat hij van ons vraagt? En wij kunnen dus het woord van God bestuderen, want daar vinden we die informatie. En dat is ook de basis voor geloof. Dat is de basis voor vertrouwen in een relatie. Dat je iemand gaat leren kennen. En als je iemand hebt leren kennen, dan kun je bepalen of je iemand kan vertrouwen of niet. Nou, we kunnen God leren kennen door zijn woord te bestuderen. En dat staat vol met voorbeelden. Ten eerste een uitleg van zijn wil. Maar we zien ook heel veel voorbeelden die ons kunnen inspireren. Zo staat er in Micha hoofdstuk 5 vers 1. En dit gaan we niet samen lezen, maar het wordt vaker aangehaald. Een bijzondere profetie. Een vooraankondiging van God. Over de Messias. De gezalfde. Een speciale dienstknecht van God. Die op dat moment nog zal gaan komen. En in dat vers worden twee belangrijke dingen over deze Messias bekendgemaakt. Ten eerste gaat het over zijn oorsprong. Wie is die persoon eigenlijk? Waar komt die vandaan? Maar het tweede is de plek waar hij geboren zal worden. Waar de Messias het wereldtoneel zal bestijgen. Namelijk in Bethlehem. En die informatie was ook bekend bij het volk Israël. En dat weten we onder andere door de geschiedenis met de wijzen uit het oosten. Want toen Jezus geboren werd, zagen zij een bijzondere ster, een bijzonder teken aan de hemel. En ze wisten, er is een bijzonder kind geboren, de koning der Joden. Dus ja, waar moet je dat zoeken? In Judea waarschijnlijk, het zuidelijke deel van Israël. En ze gingen op weg naar het paleis waar koning Herodes was. En ze vroegen hem naar het kind wat was geboren, maar Herodes wist nergens van. En hij riep de schriftgeleerden, de mensen die op dat moment de oude boeken, de oude geschriften kenden. En hij liet navraag doen, wat is dat voor een speciaal kind waar ze het over hebben? En toen wisten ze, ja, dat kind, dat wisten ze op basis van Micha, dat moet in Bethlehem geboren worden. Daar moet het zijn als het er is. En dat is dus ook een belangrijk toetscriterium om te kunnen bepalen of iemand wel of niet de Messias zou kunnen zijn. Want die moest in Bethlehem geboren zijn. Dat is heel duidelijk door God van tevoren gezegd. Nou, wie had er kunnen bedenken dat in de vervulling van deze profetie die over Bethlehem gaat, dat mensen uit Nazareth in het noordelijke deel van Israël, in Galilea, daarin een belangrijke rol zouden gaan spelen. Namelijk Jozef, maar vooral ook Maria, de moeder van Jezus. Wie had kunnen bedenken dat mensen uit Nazareth iets te maken zouden hebben met de vervulling van deze profetie? En ik was er niet bij, uiteraard. En hij zal het ook niet in het Nederlands hebben gezegd. Maar ik hoor het Nathanael als het ware nog zeggen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Wanneer Filippus hem over Jezus vertelt. Van we hebben hem gevonden. Dit moet de Messias zijn. Ja, hij komt wel uit Nazareth. En als Nathanael dat hoort, stort zijn... Nou ja, zijn wereld stort niet in. Maar hij denkt, dat kan nooit de Messias zijn. Want die moeten in Bethlehem geboren zijn. Maar Jezus is in Bethlehem geboren. Alleen omdat zijn ouders uit Nazareth kwamen, zijn moeder, is hij met hen uiteindelijk daar weer naartoe gegaan. En het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij daar doorgebracht. Zelfs zo lang dat de meeste mensen dachten, hij komt uit Nazareth en niet uit Bethlehem. Maar hier zie je weer iets van de grootheid van God. Want met onze logica hadden wij dit niet kunnen bedenken. Maar God heeft toch zijn profetie vervuld. Een andere bekende geschiedenis wil ik graag met u lezen. En die vinden we in Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9. En we lezen daar vanaf vers 1 tot en met 18. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden stonden sprakeloos, daar ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. Nu was er te Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga naar de straat die de rechte heet en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed en heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mijn uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en hij legde hem de handen op en zeide, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien en hij stond op en werd gedoopt. Nou, ik vind dit, het is sowieso een geweldige geschiedenis, Maar ook de reactie van Ananias is ook heel mooi, want het is supermenselijk. En hij reageert eigenlijk net als wij waarschijnlijk. In ieder geval zoals ik. In vers 13 en 14. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Ananias, die kan God niet volgen. Deze man, die Saulus, dat is toch een vijand van de kerk? Hij zit achter christenen aan, hij probeert ze te doden of gevangen te nemen. En hij denkt, ja, ik zal het toch maar even tegen God zeggen. Heb ik dit wel goed begrepen? Maar hij heeft het goed gehoord, want de Heer bevestigt het. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mijn uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Ja, als ik eerlijk ben, had ik in Saulus ook totaal niet iemand gezien die geschikt was geweest voor het werk van God. In mijn ogen had je inderdaad ook met hem beter kunnen afrekenen. Dat was beter geweest dan hem zijn gang laten gaan. Maar gelukkig kijkt en denkt God anders. En hij zag in Saulus iemand die hij wel kon gebruiken, maar die alleen wel op het juiste spoor gezet moest worden. En uiteindelijk is Saulus veel meer bekend geworden als Paulus natuurlijk. En heeft hij ontzettend veel positiefs gedaan voor het koninkrijk van God. Ook wij profiteren daar vandaag de dag nog steeds van. Maar net als Ananias had ik ook tegen God gezegd van, ik snap het niet, Heere. Maar God kijkt gelukkig iets verder dan wij. Hij kan dingen beter inschatten dan wij. En een ander bekend voorbeeld is Exodus hoofdstuk 14. Dat gaan we nu niet helemaal lezen. Maar de geschiedenis is ons best bekend, denk ik. Want Israël is jarenlang in slavernij geweest. Ze zijn afschuwelijk behandeld in Egypte. En ze hebben gejammerd en geklaagd. En God heeft erop gereageerd. Hij stuurt Mozes en Aaron om zijn volk te gaan verlossen. En eerst gaan ze naar Farao toe met het verzoek om het volk te laten vertrekken. Maar Farao wil daar niks van weten. Die nuttige slaven kan hij veel beter gebruiken natuurlijk dan ze zomaar te laten gaan. En er zijn maar liefst 10 zeer zware plagen voor nodig om Farao zover te krijgen om Israël toch te laten vertrekken. En Israël die trekt met een rijke buit uit, weg uit Egypte, weg uit de ellende. En ze komen op een gegeven moment voor de Schelfzee terecht. Maar Farao, voor de zoveelste keer, bedenkt hij zich weer. En hij denkt, wat heb ik gedaan? Ik heb al die handige lieden zomaar laten vertrekken. En zij stuurt zijn leger erop af om ze alsnog terug te brengen. En Israël kan eigenlijk geen kant uit. Naar het noorden niet, naar het zuiden niet, naar het westen niet, want daar ligt de zee. En vanuit het oosten, of vanuit het westen, komt Farao, in het oosten ligt de zee. Ze zitten letterlijk vast. Er is geen ontsnappen meer mogelijk. En het volk is dan ook wanhopig en ze zeggen het ook van, waarom heeft God ons eigenlijk uit Egypte geleid om hier vervolgens dan te sterven? Ze zien geen uitkomst en geen uitweg, maar God kan een weg banen als er geen weg is. Letterlijk. Ik heb het zelf alvast opgezocht. In vers 21 en 22 staat: Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. Dus God redt hen eigenlijk uit een uitzichtloze situatie. Nou, zo staat de Bijbel vol met talloze voorbeelden waarin God zijn trouw heeft bewezen. Waarin God ook heeft laten zien dat zijn wegen inderdaad hoger zijn dan onze wegen. Zelfs als wij profetieën van hem hebben, dan kan onze logica toch niet tippen aan die van God. Kunnen we hem toch niet vangen in hoe dingen altijd precies zouden moeten lopen. Laten we ons dus voeden met dit woord. Laten we dat bestuderen om God goed te gaan leren kennen, zodat ook ons vertrouwen in hem kan worden opgebouwd en kan gaan toenemen. En vergeet ook niet dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En wat betekent dat? Nou, volgens mij betekent dit dat we er volledig voor zullen moeten gaan. En dat betekent ook dat we in actie zullen moeten komen, dat we moeten gaan handelen. En de informatie die wij tot ons nemen, die wij meekrijgen van God, dat we die ook gaan toepassen. Dat we er ook naar gaan leven en handelen. En dat we daarin volhouden. Dat we niet opgeven als het moeilijk is of als het tegen zit. Maar dat we door blijven zetten, dat we volhouden. Dat is God. Serieus zoeken. Abraham, die kreeg van God een opdracht, iets wat hij moest doen, namelijk vertrekken naar een onbekende plek. Maar hij kreeg ook beloften, hoop, namelijk al die goede dingen die God hem zou geven als hij dat deed. En Abraham, die vertrouwde God zoveel, zo erg, dat hij letterlijk in beweging kwam. Hij ging op weg. En God heeft al zijn beloften uiteindelijk ook vervuld aan Abraham. Maar niet alles is direct vervuld. Over de meeste beloften gingen zelfs vele jaren voordat ze werkelijk werden vervuld. Tot die tijd moest Abraham wel door blijven gaan. En ook wij zullen niet teleurgesteld worden als wij vanuit gehoorzaamheid, vanuit vertrouwen luisteren naar God. Maar ik kan dat wel zeggen natuurlijk, maar daar heb je niks aan. En ik heb er zelfs niet eens wat aan. Het gaat erom, geloof ik dat? En het gaat erom, geloof jij dat? In hoeverre kun jij God vertrouwen? In hoeverre kan ik hem vertrouwen? Want ons geloof, ons vertrouwen, is een belangrijke factor. Het gaat er niet alleen om of God het kan en of hij het wil, want God wil alleen maar het beste voor ons. En hij kan het ook. Maar het heeft ook te maken met, vertrouwen wij hem? En handelen we vanuit dat vertrouwen? Nou, er zijn 6 punten die ons kunnen helpen om actief met dat geloof aan de slag te gaan. Hoe kan ons geloof toenemen? Hoe kan ons geloof, ons vertrouwen in God sterker worden? Wat kunnen we nou concreet doen? En met die punten gaan we ook naar de afronding. Nou, in de eerste plaats is dat natuurlijk, zoals ik al zei, bestudeer het woord van God. Lees het en denk erover na. En vraag de Heilige Geest om je te helpen. En benut dus ook onderwijs vanuit de gemeente. Maar het gaat erom, wat zegt God zelf? Wat leert hij zelf? Leer op die manier, dat is punt 2, zijn belofte kennen. Maar niet alleen zijn belofte, ook de principes en de voorwaarden die hij daaraan verbonden heeft. Want die zijn nodig om de belofte ook te verkrijgen. En dat is ook waar de uitdrukking dat geloof zonder werken dood is vandaan komt. Je hebt niets aan geloof als je het vervolgens niet gebruikt of niet toepast wat je hebt geleerd. En een heel mooi voorbeeld vind ik toch wel het halen van je rijbewijs. Om je rijbewijs te kunnen halen, moet je succesvol een theorie-examen afleggen. En in dat theorie-examen gaat het erom dat je weet hoe het werkt als je deelneemt aan het verkeer. Welke regels zijn er? Wat betekenen verschillende tekens of borden? Welke hebben prioriteit? Zijn belangrijker dan andere? En je moet die kennis voldoende beheersen. Je moet die toets goed kunnen afleggen om je rijbewijs te kunnen halen. Maar zelfs als jij je theorie-examen hebt gehaald, krijg je nog geen rijbewijs. Nee, dan moet je eerst ook nog een praktijkexamen succesvol afronden. En die theorie die je hebt geleerd, Die kennis die je hebt gekregen, die moet je nu gaan gebruiken. Die moet je nu gaan toepassen. Je hebt geleerd hoe je moet handelen in situaties. En nu moet je gaan laten zien dat je dat kan toepassen. Want daar gaat die theorie om. Dat je je in de praktijk goed weet te redden. En dat werkt precies hetzelfde met het woord van God. Het gaat er niet alleen om dat we het kennen, dat is voorwaarde 1, dat we God leren kennen. Maar de enige andere manier waarop dat geloof zich verder kan gaan ontwikkelen, is als we daarna gaan handelen. Als we gaan toepassen wat God vraagt en zegt. Want dan, en alleen dan, kunnen we erachter komen dat het ook daadwerkelijk werkt. Dus zorg dat je weet wat Jezus zegt, maar doe ook wat hij zegt. En punt 3, houd daarin vol. Ook als je niet meteen of niet snel een verandering ziet of een resultaat bereikt. Want God ernstig zoeken is namelijk ook volharden. Punt 4 is, kies ervoor om Gods woorden, zijn uitspraken, zijn instructies en opdrachten te aanvaarden, te accepteren. En ook te erkennen dat zijn woorden meer gezag hebben, meer waarde dan onze logica, onze gedachten. Meer zeggend zijn dan onze gevoelens of onze ervaringen. Dat God het inderdaad beter weet dan wij. Maak die keuze om dat te aanvaarden. En punt 5, wat daarbij aansluit is, verwerp gedachten die niet vanuit het woord kunnen worden ondersteund. Als de Bijbel er geen reden voor geeft om dat te geloven, dan mogen we dat verwerpen. We kunnen niet al onze gedachten controleren. Soms denk je dingen en die komen eigenlijk gewoon bij je op. Maar je kan er wel een gedachte tegenover plaatsen. Soms denken mensen of hoor je mensen wel eens zeggen van ja, God wil jou genezen of hij wil dit of dat voor jou doen. Maar ze geloven niet dat God het ook voor hunzelf wil doen. Maar waarom zou God dat niet willen? Want God zegt duidelijk in zijn woord dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Iedere persoon is voor hem even belangrijk. Waarom zou hij iemand anders wel willen genezen of zegenen en jou niet? Maar je moet wel het woord van God kennen om dat tegen die andere gedachten te kunnen plaatsen. En het zesde punt, en dat is ook heel belangrijk, is trek ook niet te snel conclusies. Als iets niet gebeurt of nog niet gebeurd is, wil dat niet altijd zeggen dat dat dan Gods wil niet is. Of dat het zijn tijd niet is. Want er zijn verschillende zaken die gebedsverhoring kunnen belemmeren. En ongeloof is een mogelijkheid, is een belemmerende factor. Maar er kunnen ook nog andere dingen spelen. Heb je wel de principes toegepast die God heeft meegegeven? Of heb je alleen maar gefocust op de belofte? En ook heel belangrijk, wat zijn je motieven? Want soms kun je wel de dingen doen die juist zijn, maar met een verkeerde houding. Dus je kunt ook niet altijd de conclusie trekken dat als iets niet gebeurt, dat iemand dan geen geloof heeft of te weinig geloof. Maar we kunnen wel de conclusie trekken dat geen geloof of te weinig geloof belemmerend kan werken. En daar kunnen we dus concreet wat aan doen. Door ons bewust te voeden met het woord van God en te kiezen om hem meer te vertrouwen dan onszelf. Want dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Dat onze focus op God komt te liggen. En niet op onszelf en ook niet op wat anderen of wat de wereld vindt. Laten we, net als de man of de vrouw of de jongen of het meisje uit Psalm 1 zijn. Die niet wandelt in de raad der goddelozen, dus zonder God. Die niet staat op de weg der zondaars. En die niet zit in de kring der spotters, maar die op de wet, op het woord van God gefocust is. Want voor hun geldt de belofte die we ook terugvinden in Jeremia. Hoofdstuk 17, en ik sluit daarmee af met het lezen van die belofte. Jeremia hoofdstuk 17, vers 7 en 8. En ik lees het uit een nieuwe Bijbelvertaling. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Amen.